Een ideaal is in feite een droombeeld, hè? Een ideaal is dus een tot verwachting geworden illusie.
U staat nou niet bepaald te dringen om gereïncarneerd te worden. Komt dat ook mede doordat wij hier graag naar u luisteren en dat u denkt, of dat u beseft, ik heb daar een betere plaats dan hier komen?
Nou, niet alleen hoor. Ik vind het natuurlijk heel erg prettig dat u naar me luistert. En ik heb nog een hele hoop andere dingen te doen. En niet alleen via medium een praatje te maken. Maar dat ik niet incarneer, dat is heel duidelijk. In mijn wereld heb ik nog zoveel mogelijkheden. Zijn er zoveel nieuwe en voor mij, ja, u zou het zeggen vreugde, maar verheffende, bijna mystieke ervaringen mogelijk. Dat ik gewoon geen behoefte heb om terug te gaan. En wanneer ik dan denk aan u, en ik zie hoe u uw wereld op het ogenblik beleeft, en ik zie welke vreemde denkfouten overal heersen, hoe gevoelens eigenlijk geen uitlaat meer vinden op een reële wijze, zoals dat bij veel mensen is, dan denk ik natuurlijk ook, ja, zolang het mij hier goed gaat, geef mijn portie maar een fikkie.
Ja,
die heb je misschien
goed,
nodig.
Heel goed.
Hoe moet ik met alles wat u over incarnatie hebt gezegd, eigenlijk de incarnatie van een figuur als Hitler zien? Heeft hij daarvoor als een soort super-ethische figuur geleefd? Ik begrijp
het. Nou nee, dat niet bepaald. Hij is in zijn laatste niet Napoleon, zoals ze wel eens zeggen, hoor. Dat is niet waar. Maar hij is een generaal geweest van Alexander en heeft zich dus over het algemeen wel redelijk gedragen binnen de termen van een krijgstocht naar Indië en terug. Maar hij is wel mede aansprakelijk geweest voor de dood van zijn veldheer. En dat heeft waarschijnlijk die eigenaardige splijting teweeg gebracht. Waarbij je aan de ene kant goed wilde doen en aan de andere kant door een soort berserker woede bevangen zelf eigenlijk alles probeerde te vernietigen. Op het ogenblik dat zijn suprematie werd aangevochten, op welke wijze dan ook.
Maar wat moest hij er dan van leren?
Dat zou u aan hem zelf moeten vragen, maar ik geef u weinig kans dat hij voorlopig doorkomt. Maar wanneer u zegt, wat zal hij volgens mij vanuit mijn standpunt geleerd hebben, dan meen ik dat hij beseft heeft dat je het goede niet tot stand kunt brengen door het kwade te doen. Dat is een heel belangrijk punt. Er zijn een hele hoop mensen die nog steeds denken dat het doel de middelen heiligt. Maar in feite zijn het de middelen die de waarde van het doel bepalen. Dat zal hij geleerd hebben. En daarnaast waarschijnlijk veel persoonlijke dingen.
Weet u wat hij op het ogenblik doet, wat hij uitspookt nu?
Nou, ik weet niet of hij spookt, ik hoop het niet, maar ik moet eerlijk bekennen dat mijn aandacht voor dergelijke figuren zeer beperkt is. En ik geloof ook niet dat het de moeite waard is voor u. We zijn toch al bijna aan het einde van mijn spreektijd. Om nu nog een paar mannen op uit te sturen om te kijken of ze mij eens kunnen vinden. Waarbij u bovendien moet begrijpen dat hij zich nog steeds in de struisvogel situatie bevindt. Waarbij hij probeert te doen of dat er niets is om te ontkomen aan de erkenning van dat wat hij is.
Uw collega zei laatst, hij zit in het licht.
Hij zal wel een beetje licht hebben natuurlijk, maar ik heb hem nog niet teruggevonden daar. En als mijn collega dat zegt, heeft hij hem misschien ontmoet en dan heeft hij dus kennelijk ervaringen die gunstiger zijn dan ik mij kan voorstellen.
Ik had verstaan, hij zit in de lift.
In de lift, dat is denkbaar, dat hij dus een beetje los begint te komen. Dat bestaat namelijk voor iedereen die uiteindelijk iets goeds wil. Oh, maar ja, waar kom je terecht met de lift?
Heen en weer.
Ja, dat weet je ook niet. Vrienden, ik vind het heel erg leuk dat u allemaal nog zo geïnteresseerd bent in zo'n klein mannetje, weet u wel. Maar ik weet het niet of het leuk is, zo'n typisch jong. Weet u wel. En bovendien, waarom houdt u zich bezig met dergelijke dingen? Want het was niet de man. Het was de mentaliteit. Het is niet Hitler geweest, maar het zijn de mensen geweest. En als je hier kijkt naar Amsterdam, beste mensen, dan kun je wel zeggen dat Hitler de Joden vermoord heeft, maar er zijn een hoop Hollanders die hard geholpen hebben. En er zijn er een hele hoop die hebben gedacht, ja, ik vind het jammer, maar ik moet er ook een beetje aan mijn eigen denken. En die mentaliteit is beslissend geweest. Niet de mens Hitler. En die mentaliteit is beslissend voor allerhand dingen die elders gebeuren. Of dat nu in Polen is, in Rusland, in de Verenigde Staten, in Argentinië, in Chili, in Ecuador of waar dan ook. Neem me niet kwalijk dat ik dat dan even zeg, het moet me van het hart. Het is zo gemakkelijk om schurken te kiezen. In een oud-Joods gebruik stuurde ook de zondebok de woestijn in. Beladen met de zonde van het volk. Maar dan vergaten ze één ding. Dat ze zelf de bokken geschoten hadden die ze op het offer laden. Maak van mensen als Hitler en Mussolini en al die anderen alsjeblieft niet je zondebok. Kijk naar jezelf. En probeer voor jezelf te voorkomen dat je dezelfde kant uitgaat. Die kant waarin vergassing van mensen nodig en noodzakelijk kan zijn. Die situatie waarin alles best is, want de treinen rijden op tijd. En of er doden vallen, nou ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Probeer in godsnaam te begrijpen dat je zelf aansprakelijk bent. Niet alleen voor hetgeen je zelf doet, maar ook voor datgene wat je zelf door je levenshouding, door je wijze van optreden mogelijk maakt voor anderen. Dus als je dat begrijpt, dan kun je misschien uiteindelijk ook zeggen, ja, Hitler en al die anderen, die hebben ongetwijfeld kwaad veroorzaakt. Maar ze hebben het kwaad geconcretiseerd dat andere mensen geschapen hadden. Excuseer me. Jullie niet hoor, jullie zitten hier, jullie zijn allemaal prima, eerste klas. Anders zouden jullie natuurlijk hier niet zitten, nietwaar? Maar ik kan het nou wel met een geintje wegvaren, maar is het niet waar? Dat kleine ambtenaartje heeft misschien niet de mogelijkheden om gaskamers op te richten. Maar hij kan net zo gemeen zijn tegen iemand die zijn grootheid niet herkent. Onthoud dat nog maar. En dat is dan dezelfde Hitler. Alleen in mini-formaat. Dan gaat het niet om de mens. Dan gaat het in feite om de mentaliteit. En nu we daar zo over bezig zijn geweest, neem me niet kwalijk, ik moet weggaan hoor. Ik moet ook aan het medium denken. Ja, oké.
Want is het dan niet zo dat in ons allemaal zowel slechte als goede eigenschappen aanwezig zijn? En dat iemand dus kan veroorzaken dat veel van het slechte juist aangepakt wordt?
Je kunt altijd het slechte in een ander wakker roepen, natuurlijk.
En dan is hij daar toch wel aansprakelijk voor?
Dan is hij aansprakelijk voor datgene wat hij bewust doet. Niet voor datgene wat u hem in feite dwingt te doen. Laat me het heel simpel zeggen in termen die ze in Amsterdam wel begrijpen. Kijk, een politieagent moet optreden wanneer er een ontruiming is. Daar kan hij niets aan doen, dat is zijn baan. Daar staat hij voor. Zolang hij dat doet met geduld, moet je dat zelfs waarderen in die man. En nu kun je zeggen, ja, maar die man die heeft toch ook dat geweld in zich, zeker. Maar op het ogenblik dat hij een steen tegen zijn hoofd krijgt, of ziet dat een kameraad van hem naar het ziekenhuis gaat, moet je het hem niet kwalijk nemen dat dan die andere kant losbreekt, want die heb je zelf wakker geroepen. En dan kun je niet zeggen, die man is aansprakelijk, dan moet je zeggen, wij zijn aansprakelijk. Wij hebben de situatie samen geschapen. Nou, ik dacht dat het goed en kwaad daarmee was afgedaan. Nou ja, afgedaan is het nooit hoor, het blijft zich even herhalen, maar zover wij daar dus over discussiëren. Vrienden, neem me niet kwalijk dat ik hier kap, maar je moet op een gegeven ogenblik eenvoudig weer even de eigen persoonlijkheid toelaten, dat ga ik nu doen. Na de pauze kunt u verder gaan, u weet het, vraagbeantwoording. Ik hoop in ieder geval dat de paar onderwerpen die u mij gesteld hebt, ondanks alles een klein tikje uit de verf zijn gekomen. Goedenavond.
Dank u wel.
was ik deel 1.
Zo, goedenavond vrienden.
Goedenavond.
Wij gaan proberen uw vragen te beantwoorden, zover dat mogelijk is. Persoonlijke vragen niet, alle andere zover als ik dat voor antwoord geven kan. En we beginnen met de schriftelijke vragen, graag nummer 1.
Sinds enige tijd ervaar ik zelden met Nederlanders, meestal met Surinamers, Turken en andere immigranten, een nieuwe vorm van communicatie. Het is alsof er een stroom van gevoelsmatige energie vloeit. Ik ervaar een soort safe in mezelf, die daar een boodschap in taal van maakt. Iets terugzenden kan ik ook. Is dit verbeelding en zo nee? Hoe valt dit te verklaren?
Nou, dat is eigenlijk dood eenvoudig. Deze mensen leven vanuit uw standpunt over het algemeen wat primitiever en met een veel sterkere persoonlijke band. En dit betekent dus dat ze een vorm van communicatie hebben ontwikkeld die voor de meeste Nederlanders niet gemakkelijk te verstaan is. Wanneer u nu diezelfde emotionaliteit als achtergrond gaat beleven, dan bent u in staat zowel terug te zenden als ook beter te begrijpen. Het is dus gewoon een vorm van communicatie die in feite op een emotionele achtergrond berust. Volgende.
Hoe ziet geen zijde eruit voor kerkelijke geologie? Oh, gelovigen.
Ik vind het zeer interessant dat dat hier door elkaar wordt gehaald. Om het heel simpel te zeggen, de meesten verwachten door een engelenkoor ontvangen te worden, zijn zeer teleurgesteld en blijven een tijd lang mokken. Sommigen vluchten weg in een pseudo-hemel waar ze een lege troon zitten te aanbidden totdat ze van louter verveling wat anders willen zingen. Er zijn er ook die wegvluchten en een tijd lang in het duister blijven en alle geesten die proberen hen te benaderen voor demonen uitmaken. Over het algemeen slijt dat wel, maar het dogmatische begrip blijft bestaan, zodat je dan een zomerland krijgt waarin zelfs kerkjes, predikingen, Maranatha en zoeklichtpropaganda en dergelijke soms nog bestaan. Maar zoals ik zeg, het wordt steeds minder dogmatisch en daardoor op den duur ook weer meer kosmisch. Voldoen?
Wat gebeurt er met iemand die zelfmoord pleegt?
Nou, die gaat dood.
Ja, dat klopt.
Wat er gebeurt met iemand die zelfmoord pleegt is niet uit te maken aan de hand van het feit van de zelfmoord op zichzelf, omdat daarnaast een groot aantal omstandigheden mee een rol spelen. Bijvoorbeeld de vraag, was de zelfmoord werkelijk en volledig bedoeld en bewust, of was zij in feite een ongeluk? Heeft de persoon de zelfmoord gewild en op het laatste ogenblik geprobeerd, maar niet in staat geweest natuurlijk, om het ongedaan te maken of niet? Heeft men de zelfmoord gepleegd om aan problemen te ontkomen? Heeft men geprobeerd om anderen daardoor te ontlasten en te helpen? Al deze factoren spelen een grote rol. Over het algemeen kan worden gezegd, de emotionele toestand op het ogenblik van overgang is mede bepalend voor de situatie zoals die later ervaren wordt. Is er sprake van een vluchtpoging, dan blijft men geconfronteerd met zijn problemen. Is het een verwerpen van de wereld, dan zul je waarschijnlijk een tijd lang aardgebonden zijn en nog steeds sterker met die wereld geconfronteerd worden. Heb je het gedaan voor anderen, is het in feite een soort ongeval geweest, dan gaat over het algemeen de normale gang naar de dood verder, inclusief bewustwording, al dan niet vluchten naar Nederland of duisterder werelden en het uiteindelijk opgaan in zomerland en van daaruit naar de werkelijke geestelijke werelden die geen vorm kennen. Voldoen?
Hoe kan ik leren om een aura te zien bij mezelf of bij een ander?
Door het niet te proberen. Hoe krampachtiger u het probeert, hoe meer uw fantasie gaat spelen en hoe minder werkelijkheid u ziet. Wanneer u echter ontdekt dat u soms uitstralingen spontaan waarneemt, dan kunt u gewoon deze voorlopig registreren. En wanneer u bij verschillende personen kenmerkende uitstralingen gaat zien, dan leert u langzaam maar zeker althans delen van de aura waarnemen. En op den duur zult u mogelijk in staat zijn een groot gedeelte daarvan te zien.
Kunt u iets vertellen over een eeneiige tweeling?
Nou, ik roddel niet graag. Over het algemeen kan worden gezegd dat bij een stoffelijk volledig gelijke opmaak, zoals we bij de eeneiige tweeling over het algemeen zien, er nog altijd sprake kan zijn van twee verschillende geesten die daarin incarneren, zodat ook bij de eeneiige tweeling een afwijkende ontwikkeling denkbaar is, afwijkende karaktertrekken mogelijk zijn. Het is ook mogelijk dat twee harmonischen zich gelijktijdig gevestigd hebben. In dat geval is de gelijkheid ook in karakter en zelfs in levenslot dermate groot dat je voortdurend parallellen kunt aantonen. Voldoende?
Heeft ieder zijn persoonlijke symbool? Hoe moet je zo'n symbool gebruiken en waarvoor? En hoe kom je hierachter?
Een persoonlijk symbool is iets wat je jezelf aanmeet. Elke mens heeft zijn eigen wezen. Hij kan een symbool uitvinden om dat wezen of een deel ervan uit te drukken. Hij kan dat doen door bijvoorbeeld net als de Indianen te gaan vasten in het oerwoud. Totdat hij uit zwakte eigenlijk een bepaald beeld gaat zien. En als je verwacht een symbool te zien, zie je er wel een. Je kunt een symbool kiezen dat voor jou veel betekenis heeft. En dat met jezelf associëren. Dat kan een kruis zijn, een halve maan bij wijze van spreken. Of mijn en tweegen een band de bom banier. En wanneer je dat eenmaal aanneemt en je accepteert dit als uitdrukking van je gehele persoonlijkheid, dan kun je, wanneer je die persoonlijkheid dus wilt wekken, los wilt komen uit de beheersing van omstandigheden, door het symbool te visualiseren voor jezelf, terugkeren tot je oorspronkelijke toestand en je onttrekken aan een groot gedeelte van de suggestie en dwang van je omgeving. Voldoende?
Kan je hier zelf leren om uit te treden?
Ja, dat kun je. Maar dan moet je wel heel goed begrijpen dat het belangrijkste bij uittreden voor een mens niet is dat hij uittreedt. Dat doet iedereen in zijn leven wel een paar keer. Maar dat het vermogen is om te onthouden. En de heel simpele tips daarvoor. Punt 1. Geef jezelf opdracht voor het inslapen om dromen te onthouden. En na afloop van een droom te ontwaken en deze, al is het maar in een paar woorden, te noteren. Door op deze wijze uw droomleven over te hevelen naar het bewustzijn, zult u tot de conclusie komen dat u belevingen hebt die controleerbare feiten behelzen, die elders zonder zintuigelijke mogelijkheid tot waarneming hebben plaatsgehad. Wanneer dit eenmaal het geval is, weet u dat dat uittredingen zijn en probeer dan eerst altijd een controle te vinden. Wanneer u in een droom meent in een hemelwereld te zijn, vraag aan iemand u een gegeven te verstrekken dat van belang kan zijn. Bijvoorbeeld, hoe laat zal het morgen regenen in die en die stad? Wanneer die personen merken dat het je gaat om te controleren of je er echt bent geweest, zullen ze je over het algemeen willen helpen. Kijk dan in hoeverre dit juist is. Kies, als het even kan, zaken waar je zelf niets van af weet, maar die je wel kunt controleren. Op deze manier kom je erachter dat er een aantal dromen zijn, zo blijf je ze voorlopig maar noemen, waarin feiten voorkomen die behoren tot uw eigen wereld, waarin allerhand mogelijkheden worden gebruikt die later betrekking kunnen hebben op datgene wat in uw eigen wereld bestaat of zal ontstaan. Aan de hand daarvan leert u langzaam maar zeker een scheiding te maken tussen droom en uittreding, waarbij mogen opgemerkt worden dat de uittreding over het algemeen eigenaardige kleureffecten vertoont die in de droom niet zo vaak sterk herinnerd voorkomen. Is dit voldoende?
Ja. Kunt u uw licht laten schijnen over het shopperfenomeen? Wat is het en waarom doet het zo?
Nee, dat onbekend.
De stem uit die spoelbakje bij de tandarts.
Ja, luister, er is een heel bekend verhaal over iemand die een kunstgebit had en dat ontving een bepaald FM-station. Dat was voor die man ontzettend vervelend, omdat hij zijn mond open deed en kwam wacht eruit. Ik wil maar zeggen, er zijn dus heel wat mogelijkheden om zuiver technisch dergelijke fenomenen te veroorzaken. En het is denkbaar dat men dat vanwege een grapje of op een andere manier heeft gedaan. Ik geloof niet dat er een geestelijke verklaring is voor een dergelijk verschijnsel. Al is het alleen maar omdat het dermate inaan ezelachtig is, dat een geest die zich daarvoor leent, volgens mij al lang geïncarneerd had moeten zijn.
Ja, inderdaad.
Volgende vraag.
Kunt u oneindigheid in het heelal verklaren?
Nee, ik kan ze niet verklaren. En als ik dat zou kunnen, dan zou ik waarschijnlijk een van de grootste kosmische geheimen kennen. Het schijnt dat de oneindigheid voor ons althans bestaat in een voortdurende berging van de ruimte op een zodanige wijze dat we binnen die ruimte besloten blijven zonder dat we haar grenzen kunnen herkennen. Volgende.
Wat kan je je voorstellen bij het verhaal dat Franciscus van Assisi met vogels kon praten? Hoe was zijn relatie met deze gevederde vriendjes in werkelijkheid? Ja.
Ja, wanneer ik me Franciscus voorstel, dan denk ik aan iemand die ontzettend sterk opgaat in de natuur. Ook zijn manier van trekken en leven wijst wel degelijk op een dergelijke kwaliteit. Dan is het denkbaar dat je door je eigen uitstraling bepaalde dieren aantrekt. Daar is dus niet altijd direct voedsel voor nodig, het kan ook zo. En wanneer je dan zo hoort fluiten, dan fluit je misschien terug. Al is het alleen maar om te laten horen dat je ze aardig vindt. En dan staat er een vrome geest bij en die zegt, kijk, hij predikt tegen de vogels. Voldoende?
Wanneer denkt u dat in Suriname de dictatuur verdwijnt en de democratie terugkeert?
Ik wist niet dat er ooit democratie was geweest.
Nee.
Ik dacht dat er een keuze was tussen gewone vriendjespolitiek en dictatuur.
Nee.
Maar hoe lang ze zal blijven bestaan, onder de huidige situatie zal Bouterse waarschijnlijk plaats moeten maken voor anderen binnen 2,5 jaar. Voldoende?
Hoe gaat het met Gijsbert van de Zeeuw? Houdt hij zich nog met Nederland bezig?
Nou, hij komt op het ogenblik tot de conclusie dat er nog zoveel is wat hij niet gezien had, dat hij eigenlijk voortdurend bezig is met sightseeing.
Hoe kunnen ongewenste uittredingen vermeden worden? Zijn er methodes?
Een van de meest eenvoudige is deze. Wanneer je vreest uit te zullen treden, scherm jezelf in gedachten af. Zeg tot jezelf dat je je lichaam niet zult verlaten en dat je op elk ogenblik waarop je normale lichamelijke ervaring verandert, wakker zult worden. Door deze suggestieve beïnvloeding ten aanzien van jezelf uit te oefenen, kun je voorkomen dat je in die slaaptoestand komt waarin de uittreding bijna onvermijdelijk is.
Een mens heeft niet zijn hele leven een vaste begeleider. Als men een andere beschermer krijgt, bemerkt men dit als een nieuwe fase in het leven. Ik bedoel hiermee, is men dan ziek tijdens slaap of voelt men een verandering?
Ja, neem me niet kwalijk. Dat is precies hetzelfde dat u vraagt of de koningin tijdelijk ziek wordt wanneer ze een andere begeleider krijgt toegediend. Ja, dat goede mens staat ook onder voortdurende controle, net als u. En wanneer we dat heel reëel willen zeggen, een geleider is altijd iemand die harmonisch is met u. Om welke reden en op welk punt, doet niet ter zake. Daar altijd sprake is van een harmonie, is het mogelijk dat u een verschuiving in een aantal harmonische aspecten, geestelijk of anderszins, ervaart. Maar het is niet waarschijnlijk dat u zegt, oh nou ben ik ziek, dus nu heb ik een andere begeleider gekregen. Nou, trouwens, er zijn wel begeleiders waar je ziek van kunt worden, maar dat zijn niet de beste.
Kunt u maar zeggen of er meesters op aarde zijn, in het Himalaya of woestijngebergte, in stoffelijke en of niet stoffelijke lichamen?
Dat ligt eraan wat u als meester... bijvoorbeeld, de meester is hier vandaag niet aanwezig. Maar anders dan zit hij voor. Maar nu zit hij zeer erachterna. Dat zijn van die dingen, die heb je. Maar er zijn inderdaad dus geestelijke meesters, dat wil zeggen adepten, ingewijden op bepaald geestelijk terrein, op aarde. Van hen vertoeven er een aantal inderdaad op het ogenblik in Zuid-Amerika. Ik weet niet of ze in de Himalaya's of in de vaste vesting op het ogenblik zich daar bevinden. En er zijn een aantal adepten en adeptos minor die dus inderdaad op aarde op het ogenblik werkzaam zijn. Over het algemeen echter treden zij niet als zodanig naar buiten. Daar het hun zaak is bepaalde overleveringen, invloeden en mogelijkheden bij de mens wakker te roepen en eventueel te doen voortbestaan. Juist zonder dat hierdoor het geheel van het menselijk leven op welke wijze ook wordt beïnvloed.
Hoe komt het dat u niet alles weet? U hebt toch inzage in alles?
U bedoelt waarschijnlijk dat ik alles in de Akasha Chroniek kan nabladeren. Dat is inderdaad waar, maar het is een ontzettend groot werk. En u verwacht van mij dat ik binnen een paar seconden antwoord geef op elke vraag die u stelt. En u weet waarschijnlijk al uit het verleden, nietwaar, dat één gek al meer kan vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Rekening houdende met het feit dat wij graag een verantwoord antwoord geven. En dat sommige vragen zichzelf voor beantwoording niet lenen, om welke reden dan ook, moet u ons dus vergeven dat we zeggen geen antwoord.
De Bijbel verzet zich tegen astrologie en spiritisme. Wat is daarover uw mening?
Dat ik het heel eigenaardig vind, omdat namelijk astrologie en bepaalde vormen van spiritisme wel degelijk bijbels gebruikt zijn. En er zijn een aantal verhalen over terug te vinden. Het verwerpen is echter het oproepen der doden. Met andere woorden, het magisch en kunstmatig tot aanzijn brengen van vormen die bepaalde personen zijn of pretenderen, die bewust worden uitgekozen door de mensen en gedwongen worden te verschijnen. Deze magie nu was in de heidense volken zeer gebruikelijk en door zijn resultaten hier en daar zeer attractief, maar het zou gelijktijdig natuurlijk de samenhang van Israël bedreigd hebben, en als zodanig hebben bepaalde profeten zich daar zeer duidelijk tegen verzet. Voldoende?
Als ik me sterk concentreer met gesloten ogen, dan zie ik allemaal lichtflitsen. Wat betekent dat?
Kan een visuele storing zijn. Wanneer je bijvoorbeeld hoge bloeddruk hebt, dan is het mogelijk dat bepaalde adertjes druk uitoefenen, daardoor de lichtflits ontstaan. En het is misschien denkbaar dat u het ook wel eens geestelijk doet, maar dan blijven ze voortbestaan wanneer u uw ogen open doet. Zolang u dus alleen met gesloten ogen iets dergelijks ziet, is het eerder een kwestie om eens naar een ogendokter toe te gaan, dan om geestelijke verheffing eruit te distilleren. Trouwens, gedistilleerd van die aard wordt geestelijk vaak erg zwaar belast.
Als een man met 3 kinderen zijn vrouw verlaat, van de 4e in verwachting is, in de secte genaamd Children of God en in Indië het evangelie te gaan verkondigen, en als hij gelooft dat God dit van hem wil, hoe zou u hem dan schrijven om hem terug te halen?
Eerlijk gezegd zou ik zeggen, iemand die zo is, zou ik niet terughalen.
Nee.
Maar er is geen argument te vinden. Omdat namelijk Jezus heeft gezegd tot zijn leerling en vooral tegen de rijke jongeling, geef uw goederen aan de armen, verlaat allen die u aankleven, vader, moeder, vrouw en kind, en kleef slechts mij aan. En wanneer je daarvan uitgaat, nou ja, je kunt in de Bijbel alles vinden. Dus er bestaat zelfs een reuze, in het Oude Testament een reuze zegening in voor de moderne werkelozen. Er staat namelijk in, 1 handvol rust is beter dan 2 vuisten vol van arbeid.
Waarom oordelen spiritisten zo negatief over zwarte magie? En kan men zich hiervan bedienen zonder zijn eigen handen vuil te maken?
Ja, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Magie in zichzelf namelijk is niet verwerpelijk. Maar zwarte magie is een vorm van magie die gebaseerd is op bedoelingen en daardoor ook op harmonieën die strijdig zijn met de ontwikkelingsgang van de mens. En het is duidelijk dat die gevaarlijk zijn. En ja, wat betreft kun je ervan bedienen zonder je handen eraan vuil te maken. Ik weet het niet, kunt u een mestput leegmaken zonder een spetje op uw handen te krijgen? Als u dat kunt, kunt u er misschien eens over denken. Probeer het eerst maar eens.
Is de Bijbel compleet of zijn er delen uitgehaald?
Ja, er zijn zelfs delen bijgemaakt. Wanneer we kijken naar de evangelieën, dan is heel erg duidelijk dat er een hele grote reeks van evangelieën bestaat. In de eerste plaats zijn er een aantal vertalingsinvloeden geweest vanaf de Italia af. Waardoor je dus kunt zeggen dat de Griekse evangeliën niet altijd gelijk zijn aan bijvoorbeeld, zoals Johannes in Amrees gestelde evangeliën. Daarnaast zijn een aantal zogenaamde apocryfen, vroeger gelijkwaardige andere evangeliën, helemaal verworpen of veroordeeld of tot onwaarheid gemaakt of tot propagandageschrift. Wie een evangelie leest moet begrijpen, het is een propagandageschrift door de leerlingen van Jezus over Jezus en diens leven geschreven. En daarom net zo betrouwbaar als de aanbeveling van een auto door een automobieldealer. Dat er waarheid in zit, is ongetwijfeld waar. Maar die waarheid moet je er zelf uithalen. En wanneer je probeert elke strofe en elk zinnetje letterlijk te nemen, dan kom je uiteindelijk in de vernieling, omdat je geen onderscheid meer maakt tussen de bedoeling waarmee de dingen zijn gezegd en de betekenis die zij werkelijk kunnen hebben. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Hetzelfde is overigens ook voor het Oude Testament zo. We vinden hierin zeer vele historische zaken weergegeven, maar heel vaak pas later zodanig samengevat. Er is zelfs één geval dat een profeet die ontzettend veel onheil voorspelde, onder dezelfde naam door een andere profeet werd aangevuld, omdat die een verlosser voorspelde en daardoor een geheel ontstond waarbij de zegen Gods over het vervolgde volk toch duidelijk bleef. Dus laten we daar niet te veel over praten, we gaan verder.
Wat is het verschil tussen incarneren en reïncarneren?
Nou, kijk, dat is hetzelfde als van maagd tot vrouw worden en trouwen. Dus dat is de eerste keer, dan is het incarneren. Hè? En als we niet weten wat zo is, zeggen we het beleefdheidshalve. Hè? En als je dus de nodige ervaring achter de rug hebt, is het reïncarneren. Zo, dat weten we ook niet.
Kunt u iets zeggen over de schuld die ontstaat door niet liefde te hebben? Liefde hebben?
Oh.
Nou, ik weet niet of er altijd schuld door ontstaat. Het ligt eraan hoe je liefde uitlegt. Er zijn mensen die liefde vertalen als een worsteling van twee seksen in één bed. Maar, ja, neem me niet kwalijk, maar zo is het. Liefde is in feite de aanvaarding van de ander als een verlengstuk van jezelf, hè? Zonder een verschil te maken tussen jezelf en die ander, wat belang of anderszins betreft. En dit soort liefde, uitgebreid tot het geheel, is de enige liefde die werkelijk waar en bestaand, eindeloos bestaand is. Al het andere is maar betrekkelijk en tijdelijk. En wanneer u dus zegt, kun je zondigen door niet lief te hebben, dan zeg ik, dat ligt eraan wat u verstaat onder liefde en of u het vermogen bezit om in te zien dat een andere mens precies hetzelfde is als u, ongeacht de andere kwaliteiten en eigenschappen, en bereid bent voor die ander dus precies hetzelfde te zijn, te doen en te eisen als u voor uzelf zou willen zijn, doen en eisen. Wanneer u daaraan niet tegemoet komt, dan zult u een gebrek aan harmonie hebben. Bestraft wordt het niet, maar het betekent wel dat je bij moet leren.
Ik heb onlangs een ervaring gehad alsof ik door een geestelijk tuigende riegel lastig werd gevallen met een hoongelach en geschreeuw. Een plechtige stem zoals van dit medium heeft mij hulp van gene zijde geboden. Mijn vraag is, bestaat er geestelijk tuig en waarom vallen ze iemand graag lastig?
Nou ja, er bestaan natuurlijk geestelijke nozems en dat soort dingen.
Ja, hier ook.
Luister, wanneer een geest op aarde zich kan manifesteren en bij u bepaalde emoties wekken, dan kan hij onder omstandigheden daaraan voldoende kracht ontlenen om niet terug te vallen in zijn eigen beperkte daadloosheid, en gelijktijdig kan hij zich toch beschermen tegen een andere of hogere wereld. Dientengevolge zijn er entiteiten die daar misbruik van maken, ongetwijfeld. En wat de plechtige stem van het medium betreft, ik heb er geen ervaring van. Ik hoor alleen zo'n heel klein beetje van binnenuit hoe dat klinkt in de oren van het medium zelf. En daar bestaat geen bepaald oordeel over. Bewijs dat er weinig verwantheid is, althans op dat terrein. Nou ja, goed.
Wat is sorry.
Ja, ik was nog niet klaar, maar we gaan verder hoor. Ik wilde alleen nog heel kort erbij zeggen. Wanneer iemand u probeert te helpen, dan zult u dat waarschijnlijk vertalen in de voor u meest aanvaardbare vorm. En de meeste Nederlanders, ongeacht hun feitelijk geloof, hebben nu eenmaal bepaalde calvinistische achtergronden, zodat een dominee stem over het algemeen voor hen de juiste weergave is van elke verlossende invloed.
Wat is volgens u de oorzaak van geestenziekte en wat kunnen wij daaraan doen? Wat zou er met de psychiatrische ziekenhuizen moeten worden gedaan?
Ja, om het nou heel eenvoudig te zeggen, geestesziekte, werkelijke geestesziekte, kan ontstaan door bezetenheid. Ze kan ontstaan door verstoring van lichamelijke kwaliteiten of evenwichten. Kan dus ziekte zijn. Waar het ziekte is, moet zij psychosomatisch benaderd worden en dus zeker ook somatisch zo goed mogelijk genezen. Wanneer het gaat om een bezetenheid, dan kun je dat niet met elektroshock of zo uitbannen. Dan heb je werkelijk een contact met de tweede persoonlijkheid nodig. Is er sprake van een gespleten persoonlijkheid, dan moet worden uitgezocht waar ligt het punt waardoor die tweede persoonlijkheid naar voren treedt. Over het algemeen blijkt dat het dan een verzet is tegen de wereld, waarbij een ander deel van het ik plotseling naar voren wordt geschoven. Een soort Jekyll Hyde effect. In dat geval kun je dus stellen, psychiatrische hulp kan alleen bestaan in de confrontatie van een patiënt juist met de oorzaak van de gespletenheid. Wanneer daarvoor geen lichamelijke oorzaken en indicatie bestaan althans. Anders moet eerst het lichaam behandeld worden en daarna pas de psyche. Dan moeten we verder stellen, psychiatrische inrichtingen zijn over het algemeen zichzelf continuerende gehelen, waarbij men heel vaak vergeet dat aanpassing aan de maatschappij de enige mogelijkheid is die men bezit. Er is namelijk geen mens normaal, maar zolang een mens aangepast is aan datgene wat men verkeerdelijk gezamenlijk normaal vindt, neemt men aan dat hij normaal is, tot blijkt dat hij anormaal is. En als die anormaliteit dan niet strookt met de opvattingen van de meesten, zegt men abnormaal. Ben je abnormaal, dan word je geestesziek. En ben je geestesziek, dan is er altijd wel de een of andere idioot die je wil behandelen. Ja, neemt u me niet kwalijk. Niets ten nadele van de psychiater. De grote fout in de moderne psychiatrie is wel deze. Dat men zich bezighoudt met het materiële heil en dus niet de geestelijke benadering en behandeling kent, zodat men wel in de plaats is getreden van bijvoorbeeld de biechtvaders en de magische priesters van eens, maar in wezen probeert gelijktijdig sociaal werker te zijn. Hierdoor ontstaat een vermenging van functies, waardoor de aanvaardbaarheid voor de patiënt in feite terugloopt, ook wanneer de begeerte van de patiënt naar de hantering van de psychiater daar naartoe zal nemen. Ik hoop dat het voldoende is.
Ja, ik weet niet of het de laatste vraag al moet zijn. Het is 9:55.
Nog twee en dan stoppen we.
Goed. Kunnen voorwerpen verdwijnen, oplossen en is dat te verklaren of te voorkomen?
Voorwerpen kunnen verdwijnen op vele allerlei verschillende wijzen, vraagt u maar in de grote warehuizen. Voorwerpen kunnen zich soms oplossen, maar dan is het ofwel een voorwerp dat niet uit vaste materie bestaat, dan wel is het een voorwerp dat gedematerialiseerd wordt. In beide gevallen is het eenvoudig genoeg. Je kunt dan namelijk een zogenaamd geestelijk kluister leggen, waarbij je de voorwerpen zodanig instraalt dat je altijd een zekere binding daarmee behoudt. Wanneer je dat doet, dan kun je die voorwerpen ook altijd terugvinden en worden ze gedematerialiseerd, dan kunnen ze alleen in de omgeving van het punt van dematerialisatie weer materialiseren. Neem echter over het algemeen aan dat, en vooral wanneer dit in de laatste maanden is gebeurd, bepaalde spanning van de mens, gepaard gaande met gebrek aan zonlicht, et cetera, vaak een zekere geheugenzwakte veroorzaken, die onder andere door B12 vitamine aanmerkelijk verbeterd kan worden, en dat men zo onbewust in feite zelf vele verdwijningen veroorzaakt, waar men later misschien de geest voor verantwoordelijk wil stellen.
Hoe is het mogelijk dat een psychometrist via een foto ziektebeelden kan vaststellen? De aura hoort bij het stoflichaam. Hoe kan hij dan dat dan vaststellen via een foto, terwijl de persoon er niet levendig bij is?
Omdat de persoon in feite functioneert als simulacrum. Dat wil zeggen, het is identiek, of grotendeels identiek, met de patiënt. En door zich in te stellen op de foto, stelt men zich gelijktijdig op de patiënt in. Wanneer men de patiënt probeert af te lezen, zal men datgene wat men afleest aan de foto wijten. Overigens, wees wel voorzichtig, dergelijke diagnoses hebben vaak wel enige reden en grond. Maar helaas zijn de meesten die op een dergelijke wijze een diagnose stellen, niet in staat om deze zodanig duidelijk te stellen dat ze medisch aanvaardbaar wordt. Zou dit laatste wel het geval zijn, dan zou een samenwerking met medici ongetwijfeld bij kunnen dragen tot een meer verantwoorde geneeswijze en daardoor een verbeterd resultaat, zowel voor de paranormale genezer en diagnosticus, als ook voor de normale medicus. Neemt u me niet kwalijk.
Dat is de laatste.
We zijn er doorheen.
Nou, we zijn er niet doorheen.
Nou ja, wat de mogelijkheden betreft. En ik zou nu graag willen afsluiten met een korte improvisatie. De meesten kennen het waarschijnlijk wel. Drie woorden, ik maak er iets van.
Zon.
Falklandeilanden.
Bloesem.
Ik heb nu zon, Falklandeilanden, bloesem. En ik had daar nog iets.
Dematerialisatie.
Nou, ik zou zeggen, de zon zou doorbreken op politiek terrein wanneer een dematerialisatie de Falklandeilanden deed verdwijnen. Dan zou de bloesem van begrip onmiddellijk herontstaan. Ja. Ja, dat is alleen het aanloopje, hè? Maar je kunt het zo zeggen. Kale rotsen, door de storm gegeeseld, door golven vaak bijna overspoeld, onbedoeld geworden tot prestigevraag. Hoe kan de zon schijnen in het leven van de mensen? Hoe kan verdwijnen het pessimisme? Eindelijk de vraag gestild worden naar werkelijk leven in geluk, in diep begrijpend menselijk wezen, wanneer er anderen in hun streven naar macht, gezag, voortdurend strijden en zelfs om kleinigheden niet vermijden bloed van anderen te vergieten. Wanneer wij zoeken naar de tekenen van lente, van een nieuwe tijd, de bloesem van het menselijk worden, belofte van een vrucht, van alle tijd waarin de mens gezocht heeft zichzelf te vertalen in nieuw weten en wezen, in idealen van mens zijn als mens. Dan moeten de zetels eerst sneven. Dan moeten degenen die uit machten leven, verlengstuk soms van onvermogen op een andere aard, eindelijk toneel gaan ruimen. De wereld moet gespaard voor al diegenen die in hun spel om macht, gezag en aanzien saam breken met de werkelijkheden. Verbannen zou men hen die springend in zijn naam de zegen geven aan de troepen die sterven moeten. Omdat wat mensen ontevreden zijn. Dat men een grootheid niet erkent, niet nederig genoeg buigt bij het begroeten. Nee, geef mij een werkelijkheid waarin de bloesem zacht ontluikt, omdat de mens in heel zijn leven de liefde kent van zon en licht in zich vernieuwend ook zichzelf tot het nieuwe zonlicht richt en uit het leven, uit het denken van mens zijn met de mens als mens eindelijk leert overschrijden de eigen klein benepen grens te leven met de kracht van leven, te leven mens gelijktijdig geest die in zijn zijn en in zijn leven ook op aarde onbevreesd verder durft te gaan. Niet naar een daad van anderen strevend, maar levend uit zich door wat hij in zich beseft. Opdat de mens tot waarlijk mens zijn zich eindelijk boven dier verheft. Dat is alles, dat was het resultaat van de aanloop, vrienden. Misschien mag ik het zo zeggen. Wanneer mensen om hun gelijk te bewijzen andere lijden en schade veroorzaken, dan is dat erger dan bij de beesten. Een mens is een wezen dat moet kunnen leven met een besef van zijn wereld, met een geloof in de zin van zijn bestaan en van zijn God. Hij moet kunnen verder gaan met de zekerheid dat al wat hij zelf doet, gesteund wordt door wat hij zelf is. Dat hij zo de wereld maakt tot een wereld waarin waarlijk mensen leven en niet slechts geestdrijvers en gedrevenen. Het is misschien goed in een tijd als deze eraan te herinneren. Maar wanneer wij op onze eigen wijze proberen te begrijpen wat de mens ertoe voert, proberen ook te helpen waar de mensen in onevenwichtigheid misschien niet verder kunnen, wanneer we gewoon niet te beroerd zijn om eens een keer wat meer te doen voor een ander zonder te vragen wat er tegenover staat, dan helpen wij misschien die menselijkheid en daardoor die tijd van werkelijk mens zijn naderbij te brengen. Wij in de geest doen wat we kunnen. Wat u kunt doen, moet u zelf bepalen. Maar het schijnt dat het nodig is dat de mensen eindelijk hun behoefte aan macht en gelijk hebben overwinnen om daarvoor te komen tot een grotere eenheid van leven. En daar laat ik het bij. Was misschien een beetje ernstig, neemt u het me niet kwalijk. Maar het was van harte gemeend. Goedenavond.
Dank u. Geweldig.